We zijn dus vanavond aangekomen bij het tweede deel van de Heidelberger Catechismus. En het is daarom goed voordat we samen in alle rust zondag 5 zullen doorgaan en vooral zullen letten op één aspect van deze zondag en vanwege de tijd allerlei andere punten zullen moeten laten liggen, noodgedwongen, maar hopelijk bij leven en welzijn op een ander moment dat wel weer kunnen oppakken. Het is daarom goed dat we aan het begin van deze preek ook eerst even kijken naar de opbouw van het tweede deel van de Heidelberger Catechismus. Het is te gemakkelijk en het gaat ook veel te snel om meteen een start te maken met zondag 5 zonder te letten op de samenhang die de opstellers van de Heidelberger Catechismus heel bewust en ook wel overwogen hebben aangebracht in dit kleine en prachtige troostboekje uit Heidelberg. Het tweede deel van de Heidelberger Catechismus, wat in het teken staat van verzoening. Het is tegelijkertijd ook een veel groter deel dan het eerste deel dat in het teken stond van de ellende. Dat was alleen maar zondag 2 tot en met zondag 4. Maar nu we bij zondag 5 zijn aangekomen bij het tweede deel, zullen we in de komende zondagen voortdurend ook horen wat verlossing is. Op allerlei manieren wordt dat uitgewerkt. Wat opvalt, en dat is het eerste wat we vanavond nadrukkelijk met elkaar moeten vaststellen, en houdt u dat trouwens ook even vast voor de prediking van vanavond, is dat zondag 5 en 6 een eenheid vormen. Het is alleen maar om praktische redenen, dat er een scheiding is aangebracht tussen zondag 5 en 6. Omdat deze twee mannen, die zelf ook predikant zijn geweest en toen nog waren, ook door hadden dat wanneer we al die vragen in één zondag zouden proppen, vergun me dat ik het zo zeg, er geen tijd meer was om dat stap voor stap ook rustig uit te leggen. Alleen om praktische redenen is de inhoud opgedeeld in twee zondagen. Zondag 5 en 6. We komen daar zo meteen nog wel op terug. Beide zondagen handelen over één en hetzelfde thema, namelijk verzoening door voldoening. Dat zullen we zo ook zien. En als dat is uitgewerkt in zondag 5 en 6, bladert u dan maar even met me mee, dan zijn we bij zondag 7 aangekomen, waar een begin wordt gemaakt met de uitleg van wat een waar geloof is. Vraag en antwoord 21. Wat is dan een waar geloof? En de opstellers uit Heidelberg nemen daar alle tijd en rust voor om uit te leggen hoe het ware geloof vanuit het woord wordt vormgegeven. In wie het geloof gelooft, dat is zondag 8. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vanaf zondag 9 wordt er dan in het kort stilgestaan. Eerst bij het werk van de Vader, zondag 9 en 10. Dan bij het werk van de Zoon, en het verbaast ons eigenlijk niets dat dat de meeste tijd en aandacht krijgt. En dat begint bij zondag 11. Verschillende zondagen wordt dan stap voor stap uitgewerkt wat de Zoon, als het gaat om verlossing, heeft gedaan. Dat hij geboren is, geleden heeft, gekruisigd is, gestorven is, begraven, opgestaan, uit de doden. Zit aan de rechterhand van zijn Vader en wederkomt. En dan zijn we beland bij zondag 19. Zondag 11 tot en met zondag 19 staan helemaal in het teken van het werk van de Zoon. Wat hij gedaan heeft voor onze verlossing. Dan volgt een zondag die heel eenvoudig maar kort ingaat op het werk en de persoon van de Heilige Geest. Zondag 20. En de zondagen die daarna komen, werken het werk van de Heilige Geest verder uit. Zondag 21 tot en met zondag 24. En dan zijn we bij het derde en het laatste deel van het onderwerp de verlossing aangekomen. En dat zijn de sacrament van doop en avondmaal. Zondag 25 tot en met 31. Dus zondag 5 tot en met 31 zijn gereserveerd voor de verlossing. Eerst gaat het over wat is eigenlijk verzoening. Dan over hoe krijg ik verzoening, het geloof. Met wie word ik verzoend? Met God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. En wat is de troost van deze verzoening? Wat is de troost die de Vader mij geeft? Wat is de troost die de Zoon mij geeft? Wat is de troost die de Heilige Geest mij geeft wanneer ik verzoend ben met een drie-enig God? Prachtige opbouw. Heel rustig en heel ordelijk. Waarom doet men dat op die manier? Omdat men ervan overtuigd is, en ik deel die overtuiging in alle bescheidenheid, dat de grootste oorzaak van dwaling in het geestelijke leven onkunde is. Onkunde. En dat de Heer juist daarom ook in de middellijke weg, ook gewoon in het oefenen, in het Bijbel lezen, en daar wil de catechismus ons een hand bij helpen, door vertrouwd te raken met Bijbelse woorden en de betekenis daarvan, dat de Heer op die manier ook in meer dan één opzicht zijn zegen eraan wil verbinden, door ons te bewaren voor dwalingen, voor valkuilen, en tegelijkertijd al luisteren naar de schrift ons een scherpe zicht te geven op het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, op wie God in Christus voor mij wilt zijn. Vandaar die rust, die orde en die eenvoud. We zijn dus aan het begin vanavond van het deel over de verlossing. En ik zei het net al met grote nadruk dat zondag 5 en 6 ook samen een eenheid vormen. Beide zondagen behandelen hetzelfde thema, namelijk verzoening. Wat is nou eigenlijk verzoening door voldoening? En het is om meer dan één reden dat ik dat zo sterk beklemtoon aan het begin van deze preek. Zondag 5 en 6 vormen een eenheid. Allereerst, en die reactie kan ik trouwens ook heel goed begrijpen, wanneer je zo zondag 5 voor het eerst of weer opnieuw leest vanavond, dan kan je al luisterend de vraag bij jezelf voelen bovenkomen: wat heeft dit nou met verlossing te maken? Alleen al de inzet van deze zondag, laten we die vraag nog maar even lezen van zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Twee keer valt het woord straf. Er wordt nog eens een keer heel nadrukkelijk gezegd: het rechtvaardig oordeel. Waardoor ik me heel goed kan voorstellen dat er iemand, en ik vermoed zomaar verschillende in ons midden, denken: dominee, heeft men niet een kleine fout gemaakt? Hoort in ieder geval dit gedeelte van zondag 5 eigenlijk nog niet bij zondag 4, het stuk van de ellende? Want de ellende druipt toch gewoon van deze vraag en antwoord af. Wat heeft dit nou met verlossing, met verzoening te maken? En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over die beladen woorden die hier in deze vraag komen. Dan hebben we nog niet eens even goed gekeken naar de toon waarmee deze vraag wordt gesteld. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Om nog een andere reden kan ik trouwens uw opmerking heel goed begrijpen. Als je deze zondag zo op jezelf laat inwerken, dan mis ik zo op het eerste gezicht de naam door wie wij verlost worden. En dat is Christus. Zijn naam valt niet eens. Ook niet de naam Jezus. En helemaal niet de naam Here, Kyrios, de opgestane levensvorst. Hoe kunnen we nou eigenlijk over verzoening praten zonder Christus? Als een naam niet eens valt in zondag 5, dan heeft het toch geen zin om deze vraag te stellen onder het kopje van des mensen verlossing. Er zijn nogal wat bokkensprongen gemaakt om deze vraag te omzeilen. Een van de meest bekende is, en dat is een lijn die eigenlijk opkomt zo aan het begin van de 20e eeuw, en die je in verschillende catechismusverklaringen ook zult aantreffen, is dat het toch met allerlei kunstgrepen deze zondag onder het thema van de verlossing wordt behandeld. En dat er eigenlijk als volgt een uitleg aan wordt gegeven. Ik zal hem in het kort ook geven. De uitleg steekt dan in bij het persoonlijke leven, waarbij de catechismus als een soort handboek wordt gebruikt hoe God een mens bekeert. En de gedachte is dan als volgt dat in het stuk van de verlossing in zondag 5 de persoon van Christus nog steeds de meest verborgen persoon in het geestelijke leven is. Er wordt gesuggereerd dat dat een gebruikelijke weg is die God met zijn kinderen gaat. En dat de opstellers van de Heidelberger Catechismus eigenlijk ook die lijn aan willen houden. Ze noemen zijn naam niet. Ze geven eigenlijk ook geen aandacht aan zijn persoon. En ze gaan dan wel in op zijn weldaden. Omdat, zo is dan de uitleg, het Gods gebruikelijke weg is in het leven van zijn kinderen, dat ze eerst de weldaden van de middelaar leren kennen. Pas later en verder in het geestelijke leven ook de persoonlijke kennis van Christus door het onderwijs van de Heilige Geest in hun hart mogen ontvangen. Dus eerst bemoedigd, vertroost, zicht op hem, die verborgen blijft. En pas later in het geestelijke leven wordt Christus geopenbaard aan het hart. En dat later is dan volgens deze uitleg uiteindelijk pas in zondag 7. En dan is het nog maar van afstand. Het breekt pas echt door, en dat is vaak ook een veel verdere stadium in het geestelijke leven, in zondag 23. De rechtvaardiging in de vierschaar der conscientie, zo stelt dan deze uitleg. Deze uitleg heeft de catechismus tegen. En die kant gaan we vanavond ook niet op. Eerst maar eens waarom deze uitleg de catechismus tegen heeft. En aan de hand daarvan zitten we dan tegelijkertijd ook zometeen in het hart van zondag 5 en 6. De gedachte dat de Heer in het persoonlijke hart eerst de weldaden van Christus laat geven en kennen zonder de persoonlijke kennis van Christus, die pas veel later in het geestelijke leven dan doorbreekt, staat haaks op wat de catechismus zelf zegt. Kijk er maar even met me mee. Eerst in zondag 6, vraag en antwoord 18. In zondag 6, vraag en antwoord 18, wordt heel nadrukkelijk gevraagd, wie is dan deze middelaar, die tegelijkertijd waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan staat er, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En als u let op de opbouw van dit antwoord, dan staat de persoon voorop. Onze Heere Jezus Christus. En pas daarna volgen zijn weldaden. Zijn wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Op een nog nadrukkelijke manier zegt de catechismus dat ook op een andere plaats. En ik wil daar ook even met u naar kijken, namelijk in zondag 20. Uitgerekend in zondag 20, de zondag die gaat over de Heilige Geest, de persoon die mij Christus en zijn weldaden toe-eigent, komt heel expliciet naar voren dat de catechismus dit niet leert. Eerst de weldaden van Christus en pas later in het geestelijke leven de persoon van de Heer Jezus Christus. Wat wordt er gevraagd in zondag 20? Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En is het antwoord, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dus de Heilige Geest is mij gegeven. Waarom? Opdat hij mij door een waar geloof, dan staat er niet eerst de weldaden, nee, Christus voorop. En al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Trouwens is het waar dat in zondag 5 en 6 Christus de meest verborgen persoon in het geestelijke leven is. Zijn naam is al een keer gevallen. Dat was al aan het begin van de Heidelberger Catechismus, namelijk in zondag 2. Toen er gevraagd werd, wat eist de wet van God van ons? En toen was het antwoord, dat leert ons Christus. De ellende die de catechismus voorstaat, in zondag 2 tot en met 4, wordt geleerd door Christus. En dat maakt ook een verschil tussen een wettische zondekennis en tussen een evangelische zondekennis. Tussen een zondekennis die ik leer aan de voet van de Sinaï, waar de wet mij doodslaat, of een evangelische ellendekennis die ik leer aan de voet van het kruis, waar ik sterf aan alles wat van mijzelf is, opdat Christus in mij gestalte mag krijgen. Ik moet om dat te illustreren ook voor onze jongeren denken aan het bekende boek van John Bunyan, De Christenreis. Dus aan het begin van het boek vertelt John Bunyan, die eigenlijk daar ook over zijn eigen bekering schrijft, het volgende. Hij heeft gehoord dat de stad waarin hij woont wordt omgekeerd door Gods rechtvaardig oordeel. Zijn geweten gaat spreken, hij komt erachter dat als God op dat moment komt, hij niet kan sterven en voor God kan verschijnen. En hij heeft ook gehoord dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. Onderweg door het leven komt hij evangelist tegen, die hem wijst op dat smalle poortje daar in de verte waar John Bunyan dan naartoe moet rennen. Hij moet zich haasten om zijn levenswil. En John Bunyan zet het op een loop. Christen begint te rennen. Onderweg naar dat smalle poortje komt hij opeens iemand tegen, meneer Wettis genaamd. En die is zo informeerd, zo is, joh, wat ben je eigenlijk aan het doen? Waar ga je naartoe? Van waar die haast? John Bunyan maakt dan in korte bewoordingen duidelijk waarom hij het op een lopen heeft gezet. En meneer Wettis zegt dan tegen Christen, ik weet eigenlijk een veel kortere weg. Evangelist, die leidt je om de tuin. Als je nou hier dat paadje in gaat, snij je een heel stuk af. En dan ben je veel sneller bij dat poortje. En Christen die aarzelt wat. En dan luistert hij naar meneer Wettis. En hij slaat dat paardje in. Maar wanneer hij even over dat smalle paardje is gaan lopen, dan komt hij steeds dichter bij dat grote gebergte dat heel bedreigend op hem afkomt. Hij hoort de donder rollen. Hij ziet die bliksemschichten gaan. En Bunyan die laat dan zien wat het is om aan de hand van Wettis te komen bij de Sinaï. En Christen beseft, als ik doorloop, valt die berg op mij. Hij keert zich om, gaat terug. En dan komt hij onderweg evangelist tegen, en dan moet u luisteren. Dan zegt evangelist niet tegen een christen, christen, zo gaat dat altijd in het leven van Gods kinderen. Langs het pad Wettis Maar dan zegt evangelist tegen christen, waarom heb je niet geluisterd? Je moest niet naar die berg. Je moest naar dat smalle poortje daar. Want achter dat poortje staat het kruis. Een hele wijze les van John Bunyan. En ook een hele beschamende les. In ieder geval was het voor mij beschamend toen ik dat voor het eerst las. Want ik denk dat ik niet de enige ben vanavond, ook hier in de Bethelkerk. Toen die eerste onrust werd opgeroepen in het hart, te vaak geluisterd heb naar mijn wetties. En te weinig geluisterd hebt naar de evangelist, de schriftuitlegger. Ik zeg het tot mijn schaamte. En niet om mezelf daarop te verheffen. Maar goed, waarom blijft dan zondag 5 zo bedekt spreken over Christus? Zijn naam wordt niet genoemd. Zo lijkt het. Dat heeft alles te maken met de insteek van de Heidelberger catechismus. En laten we nu eens kijken naar deze zondaggemeente. Om daar ook meer zicht op te krijgen en erachter te komen wat de bedoeling is van deze twee jonge mensen, waarom ze voor deze aanpak hebben gekozen bij zondag 5 en zondag 6. Wat opvalt is de insteek bij het eerste antwoord. Laten we die vraag nog maar even lezen om de draad weer op te kunnen pakken. Er werd gevraagd, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En let u dan even op de aanhef van dat antwoord. Dan staat, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daar heb je weer dat merkwaardige woord. Gerechtigheid. We zijn dat nu al een paar keer tegengekomen. Gerechtigheid. En de eerste keer dat we het samen ontmoeten, dat was bij vraag en antwoord 6 in zondag 3. Toen heb ik dat woord uitgelegd aan de hand van het Bijbelse voorbeeld. Uit het Bijbelboek Hosea. Gerechtigheid laat zich uitleggen aan de hand van het voorbeeld van het huwelijk. Twee mensen, man en een vrouw, die zielsveel van elkaar houden. Elkaar recht in de ogen kijken. Omdat ze voor elkaar niets willen verbergen. Maar zich veilig en geborgen weten bij de ander. En de Bijbel past dat dan toe op God, die mij plaatst voor hem. En in het paradijs kon ik recht voor God staan, hem recht in de ogen kijken. En God wilde voortdurend oogcontact en recht in mijn ogen kijken, om zich te verlustigen in het werk van zijn handen. En opdat ik mij mag verlustigen in God, mijn schepper. Nu komt dit woord weer terug. Maar dan op een hele donkere manier. Een woord dat mij niet meer vervult met vreugde. Maar wanneer u vanavond buiten Christus staat, vervuld met angst en schrik. God recht in de ogen kijken. Zonder angst. Zonder schuldbesef. Met diepe vreugde. Omdat ik weet dat God, als hij in mijn ogen kijkt, zich verlustigt in mijn leven. Na zondag 4, en we hebben toen samen ook een stukje gelezen uit Romeinen 3, kwamen er met z'n allen achter dat dat niet meer het geval is. En u duikt hier in zondag 5 opeens dat zwaar beladen woord gerechtigheid weer op. Alsof we er nog niet vanaf zijn, vergun me dat ik het zo zeg. En dat zijn we ook niet. Laten we maar eerst eens even volgen in de Heidelberger catechismus wat er met dit woordje aan de hand is. We zullen vanavond ook echt een paar keer moeten bladeren, gemeente, ook om de hoofdlijn van de catechismus te pakken krijgen. We gaan het woordje gerechtigheid even nalopen. En ik begin bij u, bij zondag 3, de eerste keer dat dat woordje valt. Dat is in vraag en antwoord 6. Er werd gezegd, heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid. Enzovoort. Vorige week in zondag 4 zagen we het weer opnieuw. Toen was het aan het slot van de zondag in antwoord 11, kijkt u mij mee. Er werd gevraagd, is God dan ook niet barmhartig? Toen was het antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid. Nu komen we het vanavond weer tegen aan het begin van zondag 5. Volgende week, volgende keer als de Heer het geeft, in vraag en antwoord 17, bladert u maar mee, daar staat, als het gaat om een van de naturen van Christus, de God zijn, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn Godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid. Het gaat even verder in antwoord 18. Er wordt gevraagd, wie is dan die middelaar? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, dat is een ander woord, maar het betekent hetzelfde, gerechtigheid, heiligmaking en tot volkomen verlossing geschonken is. In zondag 7, vraag en antwoord 21, ik wil dat ook even met u lezen, er werd gevraagd, wat is dan een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Ik zal u niet vermoeien met alle andere plaats. Alleen al in dit tweede deel van de Heidelberger Catechismus komt dit woord gerechtigheid 14 keer voor. Neemt u dat even mee. Het is dus niet zomaar even een detailopmerking, ergens in de marge, waar we zo eventjes aan voorbij kunnen gaan. Halen we gerechtigheid uit het tweede deel van de catechismus, dan hebben we geen verzoening, verlossing meer. Het is dus een cruciaal, een belangrijk woord. Het hoort bij het hart van het evangelie. Gerechtigheid. En het valt op, zeker wanneer het gaat over het werk van de Zoon, dat in bijna elke zondag die handelt over het werk van de Zoon, het woord gerechtigheid terugkomt. Waarom is hij opgestaan? Opdat hij voor ons de gerechtigheid zou verwerven. En ook aan het slot, zondag 23, zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. Waarom sta ik daarbij stil vanavond? Wel eigenlijk om twee redenen. In de eerste plaats om deze reden, en ik vermoed zomaar dat verschillenden onder ons dat al een keer gehoord hebben, dat wij in 2016 anders over God zijn gaan denken. In onze tijd staat niet meer de vraag centraal, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Maar hoe leef ik met God? En als je die vraag niet zo in het wild bent tegengekomen, dan kom je die wel op een andere manier tegen. Het idee dat ik verzoend moet worden met God is achterhaald vandaag de dag, zo zegt men. Het heeft te maken met het geloof uit de middeleeuwen, vol angst en onzekerheid. Maar nu leven we in een hele andere tijd. Is God mijn vriend geworden? een soort maatschappelijk werker, bij wie ik terecht kan met mijn zorgen en problemen, die op afroep beschikbaar moet zijn, mij begrijpt in al mijn zorg, vragen en moeite, en me daarin helpt als ik dat wil. Dat is dan God. Een soort allemansvriend. Een tijdschrift als Eva staat daar bol van dit godsbeeld. God is je grote helper. Nou, dat spreekt ons eigenlijk ook wel aan, of niet? Als ik er even niet uitkom, en dan bid ik, God helpt, kan ik weer verder. En dan zondag 5. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Ja, dat schuurt met elkaar, of niet? Ik mag gewoon concreet noemen, gemeente, want dat moet ook bij de catechismusprediking. Dan is het dus of de God van het blad Eva, of zondag 5. Of een God waar je niet hoeft te spreken over gerechtigheid, verzoening, schuld. Of een God die ik leer kennen met de woorden op mijn lippen: ga niet in het gericht, want niemand die leeft kan voor u bestaan. Begrijp je nou, jongelui, dat je dan ook een hele andere geloofsbeleving krijgt? Dat de beleving van de catechismus dus ook heel anders is dan in de kringen rondom dat blad Eva, of in de evangelische beweging. En dat overspoelt ook delen van onze kerken, van de gereformeerde bond, van de vrijgemaakte kerk, van de gereformeerde gemeente. Het gaat hier dus wel ergens over. Laten we eerst maar eens gewoon die gedachte gaan meegaan. Zondag 5 hoort bij de middeleeuwen. De gerechtigheid is niet meer van 2016. Dan moeten we vandaag de dag toch even heel anders tegenaan kijken. Is dat waar? Is het zo dat deze twee jonge mensen, die natuurlijk ook kinderen van hun tijd zijn, op hun manier er tegenaan hebben gekeken? En wij die leven in een hele andere tijd en dus ook heel anders staan tegenover alles wat er om ons heen gebeurt en tegenover God, dat wij het nu anders moeten zien. Vorige week, rondom zondag 4, hebben we een stukje gelezen uit Romeinen. Ik wil dat even met u vervolgen. Laten we het maar even opzoeken, Romeinen 3. We lazen toen dit gedeelte, niet alleen algemeen, maar ook heel persoonlijk. We kwamen samen bij de conclusie uit in vers 19, waar gezegd werd: wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. En te hebben gezegd, als we persoonlijk lezen, dan staat er als volgt: opdat mijn mond gestopt worden en ik voor God verdoemelijk ben. En toen stopten we met de schriftlezing. En we keken er nog even op terug. Laten we vanavond aan de hand van het woordje gerechtigheid nog eens een keer naar dit gedeelte kijken. Paulus werkt dit woord gerechtigheid of rechtvaardigheid hier verder uit. Dat is de kernwoord in de Romeinenbrief, zeker in het eerste deel, Romeinen 1 tot en met 8. En hij laat die twee kanten van het woord rechtvaardigheid of gerechtigheid zien. De eerste kant hebben we vorige week gezien en toen kwamen we inderdaad tot de conclusie. Als God zo tegenover ons staat en van ons vraagt dat we hem recht in de ogen kijken en wij dat niet kunnen en ook niet willen, dan staat God in zijn recht als hij mij verloren laat gaan. Maar na vers 20 wil ik even met u verder lezen. Dan zie je in de Romeinenbrief in één keer een omslagpunt staan. Met dat bekende evangelische woordje maar. Maar nu is de rechtvaardigheid, u mag ook lezen de gerechtigheid van God, geopenbaard geworden zonder de wet. De wet zegt, doe dat en gij zult leven. Ik wil dat niet doen en daarom mag ik niet meer leven. Nu is Gods gerechtigheid geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat is het Oude Testament, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd, worden uit genade recht voor God geplaatst, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. De catechismus is niet gedateerd op dit punt. De catechismus is gewoon bijbels. Romeinen 3. Een blad als Eva is gedateerd. Dat is een oude godsdienst in een nieuw jasje. Dat is gewoon je eigen afgod. Zoals wij graag willen dat God is. Moet naar ons luisteren. Moet ons helpen. Moet vriendelijk zijn. Aai over onze geestelijke krullenbol geven. Dan kunnen we weer vrolijk verder. Gerechtigheid. Met of zonder Christus. Zonder Christus. Dan is gerechtigheid een vreselijk woord. Dat verdoemt me. Met Christus. Dan is gerechtigheid een heerlijk woord. Dat spreekt me vrij. En geeft mij vrede met God. Laten we maar eens kijken naar zondag 5. Hoe dat wordt uitgewerkt. We doen dat zo even in een vogelvlucht gemeente. Omdat we in zondag 6 er straks op terugkomen. Waarom die opbouw? Wel, het is eigenlijk heel eenvoudig. Waarom de Heidelberger Catechismus ervoor kiest om eerst uit te werken wat Christus doet. Als middelaar. Voordat aan het einde van zondag 6 zijn naam wordt genoemd. Je hebt dat ook in onze tijd trouwens. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, jongelui. Of heb je dat gehoord van je vader? Hij was aan het werk. Je vader heeft een hoge positie in het bedrijfsleven. En opeens ging zomaar op de werkdag zijn telefoon en kreeg hij een soort bureau aan de telefoon. En hij viel meteen met de deur in huis, meneer. We zijn op zoek naar iemand en toen kwam een heel profiel langs die voldoet aan deze voorwaarden. En we kwamen bij u uit. Mogen wij uw naam laten vallen bij onze opdrachtgever? Dus men had eerst het profiel en kwam toen uit bij deze naam. Nou, dat is de opbouw van zondag 5 en 6. Eerst het profiel van de middelaar en aan het slot zijn naam. Maar dat wil niet zeggen dat aan het begin zijn naam niet tussen de regels doorklinkt. Nee, het gaat in zondag 5 eigenlijk alleen maar over Christus. Laten we het eens lezen naar de hand van Christus. Kijkt u maar mee. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat is de insteek. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Eerst wordt dan het eerste pad ingeslagen, kunnen we dat door onszelf? Nee, dat kan niet, vraag en antwoord 13, maar wij maken de schuld nog dagelijks meerder. En dat zagen we vorige week ook al aan de hand van Romeinen 3. Als het gaat om mij, dan gaat het mis. Vervolgens wordt er om ons heen gekeken, een bloot schepsel. Er staat in de oorspronkelijke tekst eigenlijk iets anders. Een schepsel in de hemel of een schepsel op de aarde. Een engel of een ander bijzonder figuur. Kan die dat dan doen? Nee, is dan het antwoord. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen ander schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Er wordt gezegd, al zou het denkbaar zijn dat er iemand anders is die in de plaats voor mij die straf kan dragen. Laat dat dan waar zijn. Maar dan is het probleem nog niet opgelost. Ik moet ook verlost worden. Weer omgedraaid worden. Zodat ik recht in Gods ogen kan kijken. En God recht in mijn ogen kan kijken. En dat kan een ander schepsel voor mij niet bewerken. Dan wordt de laatste stap gezet. Kijkt u maar met me mee. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Deze laatste vraag vraagt om uitleg. Ik hoop niet dat u het ooit meemaakt. Maar het kan misschien wel eens een keer gebeuren door omstandigheden. Dat op een dag de bel bij u gaat en er staat er een deurwaarder op de stoep. U wist al dat hij zou komen, want er kwamen eerst allemaal aanmaningen binnen. En opeens staat iemand daar. Formulier in zijn hand. Grote schuld. Je doet de deur open en je verstijft van schrik. Je hebt geen cent om te betalen. Zo'n deurwaarder laat zich daar nog niet leiden. Die komt met andere belangen. Terwijl je daar staat in je verlegenheid, komt opeens je broer eraan. Dat was niet afgesproken, maar hij legt een spontaan bezoek bij je af. Midden in dat voorval bij de voordeur stapt hij opeens ertussen. Hij vangt het gesprek op. Hij draait zich op naar die deurwaarder en hij zegt, wat moet hij van je krijgen? Trek mijn portemonnee. Dan zegt die deurwaarder op dat moment niet, u mag niet betalen, want ik kom bij uw broer. Die deurwaarder komt voor dat bedrag. En het is hem om het even van wie die dat krijgt. Als de wet nou bij je komt en die zegt je moet betalen, dan maakt het de wet, vergun me dat ik het even zo zeg gemeente, niet uit wie er betaalt. Als de schuld maar wordt vereffend. En daar haakt het evangelie op in. En schuift tussen Gods gerechtigheid en mij die desdoods schuldig ben, een ander. De ander. Daar vraagt het de wet geen aandacht voor. Maar omdat de wet het laat liggen, pakt het evangelie dit op. En plaatst tegen de achtergrond van de wet het plaatsbekledend werk van Christus. Zie je hoe mooi, jongelui, in de Bijbel het een op het ander ingrijpt. Wat de wet laat liggen, pakt het evangelie op. En wil voor mij die ander dezelfde schuld betalen. En dat noemt de catechismus en dat noemt Gods woord nu een middelaar. Iemand die tussen mij en de ander in gaat staan. En niet erop uit is om het op een akkoordje te gooien, alle twee wat water bij de wijn doen, de een wat meer dan de ander. Maar deze middelaar is een unieke middelaar. Die wil aan Gods gerechtigheid voldoen. En hij wil mij laten omdraaien, zodat ik God recht in de ogen kan kijken en God mij in de recht in de ogen kan kijken. Daar wil hij tussen gaan staan, opdat God, als hij mij aankijkt, niet mij ziet, want ik heb nog steeds niets om te betalen. Ook al mag ik jarenlang misschien door genade Christus kennen. We hebben nog steeds lege handen, of niet? En we dragen nog steeds het vonnis van de dood en van de wet in ons hart. Om Paulus maar even te citeren, of niet? Maar als God mij aanziet in zijn Zoon, dan ziet hij Christus in mij. En als Christus mij heeft omgedraaid, het stuk van de verlossing, dan zie ik God in Christus. En mag ik me in God verheugen, stamelend verheugen. Mag ik buigend voor het kruis het belijden. Abba, Vader. Amen.